onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen het uit Psalm 43, het derde vers. Zend Heer uw licht en waarheid neder. 43 vers 3. Aan u zal worden voorgelezen uit het boek Handelingen, Handelingen 3, de versen 11 tot en met 16. Handelingen 3, vers 11 tot en met 16. Eerst stellen we ons voor de heilige wet des Heren en we zingen na de lezing van de wet, och of wij uw geboden volbrachten.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelven. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Handelingen 3, van vers 11 tot en met 16. En als de kreupele, die gezond gemaakt was, aan Petrus en Johannes vasthield, liep al het volk gezamenlijk tot hen in het voorhof, hetwelk Salomo's voorhof genaamd wordt, verbaasd zijnde. En Petrus dat ziende antwoordde tot het volk: gij Israëlitische mannen, wat verwondert gij u over dit? Of wat ziet gij zo sterk op ons? Alsof wij door onze eigen kracht of godzaligheid deze hadden doen wandelen. De God Abrahams en Isaacs en Jacobs, de God van onze vaderen, heeft aan zijn kind Jezus verheerlijkt, welke gij overgeleverd hebt, en hebt hem verloochend voor het aangezicht van Pilatus, als hij oordeelde dat men hem zou loslaten. Maar gij hebt de heilige en rechtvaardige verloochend en hebt begeerd dat u een man die een doodslager was zou geschonken worden. En de vorst des levens hebt gij gedood, welke God opgewekt heeft uit de doden, waarvan wij getuigen zijn. En door het geloof in zijn naam heeft zijn naam deze gesterkt, dien gij ziet en kent. En het geloof dat door hem is, heeft hem deze volmaakte gezondheid gegeven in uw aller tegenwoordigheid.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 45, vers 1 en vers 2. Ondertussen zal er worden gecollecteerd. Er zijn 3 collecten, bestemd door de diaconie, de kerk en de schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, vorige week zondag hebben we stilgestaan bij de genezing van de kreupele man bij de Schone Poort. En we hebben gezien dat die man genezen is, niet omdat het zo'n goede man was of iets dergelijks, maar omdat God naar die man omzag. En dat God tot die man iets zei. In Handelingen 6, Handelingen 3, vers 6. In de naam van Jezus Christus, de Nazarener, sta op en wandel. En als God iets zegt, dan gebeurt er ook wat. En dat is het unieke van de woorden Gods. Wij kunnen wel eens wat zeggen en er gebeurt verder niks. Als God wat zegt, dan gebeurt er wat. En God die heeft door middel van Petrus en Johannes wat gesproken en dan springt die man op. Komt bij God vandaan. En dan zien we in het vervolg van dit hoofdstuk in vers 11. Als de kreupele die gezond gemaakt was. Dus hij is niet vanzelf gezond geworden, maar is gezond gemaakt. En dan gaat Petrus vervolgens vanaf vers 12 tot het einde van dit hoofdstuk uitleggen wat dan nu precies bij die Schone Poort is gebeurd. Hoe dat nou kan, dat die kreupele man daar door de tempel loopt te wandelen, te springen en God te loven. Hoe komt dat nou? Kan natuurlijk hier ook gebeuren. Stel dat er iemand in de kerk loopt te wandelen en te springen en God te loven. En we kennen die man van een hele zieke man, dat hij altijd op bed lag. En ja, er is van alles mee aan de hand en altijd maar kermen en klagen en geldgebrek en zo. En plotseling alles anders. En hoe komt dat nou? In vers 16 staat het antwoord. En door het geloof in zijn naam heeft zijn naam deze gesterkt die gij ziet en kent. En het geloof dat door hem is, heeft hem deze volmaakte gezondheid gegeven in alle tegenwoordigheid. Dus door het ware geloof. Dat staat gewoon in de Bijbel. Dus die man is door het geloof genezen. En door het geloof is die man ook God gaan grootmaken. God loven. En wat is dan de inhoud? Wat is dan het voorwerp van het geloof? Waar gaat het nou in om dat ware geloof? En dat gaat Petrus dan uitleggen in de tekst waarvoor we vanmorgen uw aandacht vragen. Dat is Handelingen 3, vers 15. Waar Petrus tegen de mensen om hem heen zegt: en de vorst des levens. Daar komt dat door. Daar komt dat geloof vandaan. Daar komt die gezondheid vandaan. De vorst des levens die heeft dit tot stand gebracht. En dan vertelt Petrus van de vorst des levens drie dingen. In de eerste plaats: hebt gij gedood. In de tweede plaats: welke God opgewekt heeft uit de doden. En in de derde plaats: waarvan wij allen getuigen zijn. De vorst des levens gaat het dus over. En dan beluisteren we vanmorgen in de boodschap van die vorst des levens eerst iets ontdekkends. Want er staat wel in de tekst: hebt gij gedood. Dan beluisteren we de tweede plaats bij de vorst des levens het verlossen, de werk. Want er staat in de tekst: welke God opgewekt heeft uit de doden. En we beluisteren in de derde plaats een getuigenis. Waarvan wij getuigen zijn. Dus het gaat vanmorgen over de vorst des levens. En we beluisteren ontdekking, verlossing en getuigenis. De vorst des levens. Vanuit het verband wordt wel duidelijk dat het gaat over de Heer Jezus. Vers 13 lezen we: zijn kind Jezus. En kind mag ook vertaald worden als knecht. Zijn knecht Jezus. En God heeft zijn knecht Jezus, zijn kind Jezus verheerlijkt. In vers 14 wordt hij genoemd de heilige en rechtvaardige. En in vers 15 de vorst des levens. Dus kennelijk kan Petrus niet woorden genoeg vinden om te vertellen wie nu de Heer Jezus is en wat de Heer Jezus heeft gedaan. Kind Jezus, heilige, rechtvaardige, eigenschappen van God. En tenslotte de vorst des levens. En de vorst des levens, dat leert onze kanttekening. Daarmee wordt bedoeld, dat is die de enige leidsman is om de mensen door zijn verdiensten en krachtige werkingen tot het eeuwige leven te brengen. De enige leidsman om de mensen door zijn verdiensten en krachtige werkingen tot het eeuwige leven te brengen. Een mooie kanttekening trouwens. Want door zijn verdiensten, dat wijst op het werk wat Christus heeft gedaan. We zouden kunnen zeggen het voorwerpelijke. En in de tweede plaats door zijn krachtige werkingen, dat wijst hoe Christus werkt in een zondaarshart. We zouden dat het onderwerpelijke kunnen, het objectieve en het subjectieve. De boodschap van het evangelie en de toepassing. De vorst des levens. En dan gaat Petrus verder, als hij dat heeft gezegd, met, misschien zouden wij dat graag over willen slaan, wat er dan komt. De vorst des levens, ja, die heeft God opgewekt. Ja. Er staat nog iets voor in de tekst. Staat trouwens ook in vers 14, staat ook in vers 13. Vers 13 staat, hebt gij overgeleverd. En in vers 14, verloochend en het begeert dat de man die u een doodslager was, zou geschonken worden. En de vorst des levens hebt gij gedood. Ja, misschien zegt u, nou, dat staat er, dat is klaar. Ja. Messias die dus eeuwenlang beloofd is. Waar Abraham naar verlangde. Waar Isaac naar verlangde. Waar Jacob naar verlangde. De Messias die door Abraham van verre door het geloof is gezien. Die Messias, zegt Petrus, hebben jullie beste mensen gedood. Dat zei Petrus ook al in hoofdstuk 2. En dat herhaalt hij hier in hoofdstuk 3. De vorst des levens hebt gij gedood. En gemeente, ja. Daarmee zegt Petrus dat het evangelie komt tot verloren zondaren. En dat het evangelie betekenis krijgt. Het leven van verloren mensen. Die dus bij zichzelf belijden, wee mij. Dat ik zo gezondigd heb. Nou, zometeen avondmaal. Hè. Het zijn allemaal stoelen. En al Gods kinderen zijn hartelijk welkom. Maar weet u, heb gij gedood? Vorige week hebben we ook genoemd, hè, de verdrukte, ongetrooste, de onweder voortgedreven. Nou, u ziet er nou vanmorgen allemaal mensen die niet anders kunnen belijden dan van zichzelf. Dat ze de dood hebben verdiend vanwege hun zonde. En dat is niet te streng, dat is niet te zwaar. Dan alleen krijgt het evangelie waarde. Is dat nou ook zo in uw leven? Heb gij gedood? Een mens moet niet alleen maar zondaar worden. Maar zo groot is het gebeurt in je leven dat je zondaar wordt voor God. Maar hij moet het ook blijven. Zondaar blijven. En dan bedoel ik natuurlijk niet dat hij erge zonde moet gaan doen. Dat hij overspel moet plegen of gaan stelen of weet ik wat meer. Nee, dat hij in zichzelf niet anders tegenkomt dan opstand tegen God.
En dat hij zei: Heer, als u nou naar mij moet omzien, het om mij moet doen, dat is gewoon verloren zaak. Heb gij gedood? Heb u dat ook wel eens thuis gekregen? Van de week? En vanmorgen? Dat u hier nou genoden wordt. En dat er nou mensen worden genoden die moeten zeggen: heb ik gedood? Dat is het ontdekkende werk van de Heilige Geest. En als de Heilige Geest daarmee begint, dan begint de mens altijd te sputteren. Ja, maar zo erg. En zo, het is toch genade. En God die doet toch wel op, ja, in plaats van zonde, genade en zo. En het valt toch wel mee. We zijn toch prima mensen en we doen toch ons best. En heb gij gedood? Dus dan wordt het hopeloos in uzelf. Ook in mij hoor. Want ik moet ook van dat dominee zijn af. Dat is ook allemaal geen reden dat God een mens opraapt. Heb gij gedood? Nummer 1. Het ontdekkende element in onze tekst, in de Bijbel. En in het hart van allen die de Heere vreest. Tweede plaats. Welke God opgewekt heeft uit de doden. Dat is natuurlijk de evangelieboodschap. En dat de evangelieboodschap in de persoon van de middelaar, de vorst des levens. En dan de evangelieboodschap in de weg van zijn vernedering en in de weg van zijn verhoging. In de twee staten van de middelaar. We kennen de naturen van de middelaar, God en mens. We kennen de namen van de middelaar. Hier wijst Petrus op de staten van de middelaar. Welke God opgewekt heeft uit de doden. Wat is dat evangelie eigenlijk? Wat is die boodschap van de vorst des levens? Want het is de boodschap in de eerste plaats van het Lam Gods. Dat de zonde der wereld wegneemt. Dat ik alleen maar behouden kan zijn en behouden kan worden. Door een zaligmaker die veracht is en de onwaardig zonder de mens. Die weggegaan is van de kribbe naar het kruis. En die zich heeft gegeven tot in de dood. Ik preek u een gekruisigde Christus. De wereld lacht daarom. De godsdienst struikelt daarover. Maar Gods kinderen krijgen die gekruisigde Christus nodig. Heel dat avondmaal gaat over de gekruisigde Christus. We staan dus hier vanmorgen bij een executie. Ja, maar dat is heel eng. En dat is het ook. Dat is heel aangrijpend en dat is het ook. Dat voor de weg der verzoening, voor de weg terug met God, moest de zaligmaker verbrijzeld worden. Het behaagde hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. En die heiland heeft Gods kerk lief en nodig. In zijn wonden vinden wij allerlei vertroosting. Niet te begrijpen. Is ook niet in dit pad te voelen. Is alleen maar te geloven. Jezus, uw verzoenend lijden. Is het rustpunt van ons hart. Dat ik nou eigenlijk de dood heb verdiend. En dat ik het waard ben om weggeslingerd te worden. En dat er nou één in mijn plaats is gaan staan. Die inderdaad werd weggeslingerd voor het vaders aangezicht. Die zich heeft neergelegd op de bodem van Gethsemane. En dat heeft gedaan om vijanden te verzoenen met God. Dat is de heerlijkheid van het evangelie. De heerlijkheid van de gekruisigde. En er zou nog veel van te zeggen zijn. Maar dat u ook wel eens, misschien trillend en bevend, bij deze geëxecuteerde zaligmaker gestaan. Zijn bloed drupte op de aarde. Zijn hoofd was bedekt met een doornenkroon. Dat zijn lichaam was geslagen door de geeselslagen. En dat zijn ziel was benauwd tot de dood toe. Waarom? Het gemij verlaten. En dat we die zaligmaker nodig hebben. En dat we die zaligmaker beminnen. Omdat hij gewillig voor vijanden deze weg wilde gaan. Hij voldeed aan Gods recht. En dan volkomen. En daarom heeft de Vader in de tweede plaats hem ook opgewekt. Hij werd vernederd om te betalen. Hij werd opgewekt om wat hij heeft verworven toe te passen. En wij belijden dus een levende Jezus. Een Jezus die is heen gegaan naar de hemel. En daar aan de rechterhand van God wandelt. Om te zorgen voor zijn kerk. Die daar aan de rechterhand van God zit. En daar zijn volbrachte werk voortdurend laat zien aan zijn Vader en aan de engelen. Wij belijden een levende zaligmaker, een vorst des levens. Die de ene en de volkomen bron is van het leven. Hij zegt in het Johannes-evangelie: ik leef en gij zult leven. Nou, dat is nog in de tweede plaats, hier op deze ogenblik, als we zo naar die stoelen kijken. Als u nou mag zitten vanmorgen, als u genodigd wordt, heb u dan deel aan deze Jezus. Dus een Jezus zoals die het evangelie tot ons komt. Gekruisigd om de zaligheid te verdienen. En opgestaan om de zaligheid toe te passen. En dat we hem nou kennen. In al zijn middelaarse heerlijkheid. Dat hij in de verlorenheid van ons leven voor ons ziels oog werd geopenbaard. Vader, voor wijzen en verstandigen verborgen, zegt de Heer Jezus. En heeft dat geheim nu aan zijn kinderen geopenbaard. Kent u ook die heiland? Die heiland waar de hele wereld aan voorbij loopt. Zo'n geëxecuteerde. Zo'n heiland die zich laat kruisigen. Laat slachten. Dat u die heiland niet heeft. Dat u die heiland niet kunt missen. En dan met hem op de slagbank gaat. En Paulus zegt natuurlijk niet voor niks: ik ben met Christus gekruist en ik leef. Nog niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En Jacob ging naar Peniel niet voor niks. Hinkelend over de wereld. En Paulus zegt niet voor niks in het even: ik draag de tekenen van Christus in mijn lichaam. Denk erom, gemeente. Als die heiland koning wordt in ons leven. Och, dan zegt de wereld: Nee, dat zou mij nou niks lijken. En dan zegt de godsdienst: dat is ook wel iets anders. Blijdschap en vreugde. En... zeker. Geestelijke vreugde. Wat is dat geestelijke vreugde? Nou, dat je nou met al je leed en je moeite een zalig maken ontmoet. Je zegt, mijn genade is genoeg. Dat is het evangelie van de gekruisigde. Dat is het. Dat we nou in al zijn wonden veel vertroosting vinden. Mijn genade is u genoeg. En dan zien we de derde plaats in onze tekst. Waarvan wij, dus Johannes en Petrus, getuigen zijn. Getuigen, in het Grieks staat daar een woord martyres. Daar is ons woord martelaar van afgeleid. Dus waarvan wij martelaren zijn. Ja. Waarvan wij martelaren getuigen zijn. Getuigen betekent... ja, de schande van je meester dragen. Getuigen tegen zijn voetstappen drukken. En achter hem aankomen. Waarvan wij getuigen zijn. En hoe heeft Petrus dan getuigd? Nou, lees maar wat hij allemaal zegt tegen die mensen daar op dat tempelplein. Hij roept hen op tot bekering. Hij nodigt. Hij heeft die gekruisde in al zijn heerlijkheid hen voorgesteld en aangeboden. Want het is een heerlijk evangelie. Het is het evangelie van redding, van zaligheid, van vreugde, van blijdschap in de Heer. En daarvan heeft Petrus vrijmoedig getuigd. Een paar weken daarvoor deed hij dat niet. Toen zei een dienstmaagd tegen hem, jij hoort toch ook bij die Galileer? Nee, daar hoor ik niet bij. Ja, maar je hoort het toch wel. En toen begon hij zelf te vloeken en te zweren dat hij er niet bij hoorde. Toen was Petrus gewoon bang. En nu is heel die bangheid weg. Nu spreekt hij vrijmoedig van zijn heiland en Heer. Hij spreekt ook heel eerlijk van zijn Heer, want hij slaat niks over. En hij spreekt ook met gunning van zijn heiland. Gemeente, als God u opraapt, dan kijk je heel de wereld, Heere, u dan door uw genade zondaren zalig maken. En dat getuigenis heeft ook vrucht gedragen. Want we lezen in Handelingen 2 van 3000, later van 5000, van een schaar onder de priesteren. En zo wil de Heer dat getuigenis gebruiken. Ook vandaag. Tot vermaning van de onbekeerden. Tot leiding en onderwijzing van de bekommerden. En tot blijdschap en bemoediging. En tot troost van Gods kinderen. Gemeente, we gaan eindigen. De vorst des levens. Het leven... voor dode zondaar. Dat is het evangelie. En dat leven ligt in hem. Die zijn leven heeft gegeven. Tot een rantsoen voor velen. Amen. Slotzang gemeente Psalm 116. En daarvan het laatste vers. 116, het laatste vers is onze slotzang. Verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.